Goedemorgen, broeders, zusters, gasten en ook iedereen die op een andere manier met ons verbonden is. Hartelijk welkom in deze eredienst. Voorafgaand daaraan heb ik een aantal mededelingen van de kerkenraad voor u. En als eerste is op zijn verzoek aan broeder Christian Bos ontheffing verleend uit het ambt van ouderling. En over de invulling van de daardoor ontstaande vacature hoort u na de zomer meer. Bent u geïnteresseerd in de belevenissen van de Oekraïnegangers? Ja, natuurlijk. Kijkt u op de site van de Koepelkerk. Vindt daar een link naar hun dagboek. Gisteravond is nog gemaild dat ze wat problemen hebben om dat dagboek te vullen. Maar binnenkort komt dat weer goed. Ze zijn in ieder geval allemaal veilig aangekomen. En als u voor noodgevallen kunt u contact opnemen met Margriet den Hertog. Dus hopen spoedig dat blog weer te kunnen aanvullen. En zelf vragen de Oekraïnegangers of u voor hen wilt bidden. Voor een zegen op hun werk daar te plekken. Vanmorgen is de kinderbijbelklas voor de groepen 1 en 2. En tenslotte, de collecte is bestemd voor de zending, de Oekraïne-commissie. En de voorganger in deze dienst is dominee De Haan. En vanmiddag, om 16:45, bent u ook van harte uitgenodigd. Is er weer een eredienst en dan gaat voor dominee Hutter. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Wie van u heeft zo'n fluitje gekregen, genomen, gepakt? Even in de lucht steken graag. En even opblazen, als u wil. Even voor de luisteraars thuis. We hebben een zo'n roltoeter gekregen. En aan de binnenkant staat er op feesttoeter of alarmtoeter. Wat klinkt er in jullie oren? Hoe dan ook, kom naar de Marriage Course. In oktober, november. Dus dit is een feesttoeter of een alarmtoeter. Ik weet niet wat het bij u is. Het is in elk geval ook het start zijn van, of het attentie zijn van, let even op... De berichtgeving erover, vandaag staat er in het mededelingenblad iets over, maar er zal ongetwijfeld meer komen. Nou, daar was dit voor. Nu bergen we hem op. Niet meer aankomen. Goed. We gaan de dienst beginnen met zingen over dat je bij God veilig bent. Gezang 174. Laten we daarvoor gaan staan. belijden dat onze hulp is de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En deze Heer groet u, genade voor u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. Wij zingen nu opwekking 462 aan uw voeten, Heer. Laten we bidden. Vader in de hemel, tot rust komen bij u. Dat is wat u ons wilt geven vandaag op deze rustdag en daarvoor danken we u. Want rust, dat is iets dat heel kostbaar is. Het komt helemaal vanaf het begin van de wereld naar ons toe, toen u alles klaar had en u de rustdag instelde. U zelf ging rusten van uw werken, ging genieten ervan, omdat het klaar was En toen zette u de mens in uw wereld neer. Maar we zijn heel veel van die rust zijn we kwijtgeraakt. We zijn vaak erg gericht op onszelf. Op wat we menen te moeten doen allemaal. En in zo'n samenleving zitten we ook. Heer in de hemel, we zijn u daarom des te dankbaarder dat we elke week gewoon weer hier mogen komen om met elkaar de eredienst te hebben en ook hier tot rust te komen. We hebben dan ook gewoon nodig om te gaan zitten, er echt voor te gaan zitten en te horen wat u tegen ons te zeggen hebt vanuit uw evangelie. We willen daarna gaan luisteren. En we willen u vragen of u ons hart ermee wilt bereiken. En dat wij dat zelf ook niet tegenhouden. Niet afschermen, niet wegduwen. Maar het werkelijk bij ons binnen laten komen. En het meenemen in ons leven. Want wat u tegen ons te zeggen hebt, dat is werkelijk vriendelijk en veilig. Heren, wilt u ons zegenen in deze eredienst. Wees ook met de kinderen die naar de kinderbijbelklas gaan zometeen. En de leiders en leidsters, wilt u ook hen helpen. Bescherm ons allen. Wij vragen het u in Jezus' naam. Amen. We gaan zingen, kinderlied, Dit is mijn hand en dat mijn voet. Twee versen uit het lied. En daarna mogen de kinderen van groep 1 en 2 naar de kinderbijbelklas. Morgen is de tekst Johannes 8 vers 1 tot en met 11. En als u even onderaan die bladzijde kijkt, dan staat daar iets over deze versen. Namelijk dat ze in andere handschriften ontbreken. 7 vers 53 tot 8 vers 11. Ja, dat is ook wat. Er zijn dus handschriften waar dit niet in voorkomt. In de vorige Bijbelvertaling stond het gedeelte tussen van die vierkante haken. En dat betekende eigenlijk hetzelfde. En het gaat over een lastig punt, dit gedeelte. Kiest Jezus nou voor die vrouw die op overspel betrapt wordt, of kiest hij daar niet voor? Sommigen denken dat het, opdat dat een lastige kwestie is, dat het eigenlijk een verhaal is over Jezus wat er later is tussengeschoven, nadat de evangeliën al klaar waren. En dan heeft deze vertelling, vers 8, vers 1 tot 11, deze vertelling heeft dan ook geen verbinding met het voorafgaande of wat volgt. Ik ga uit van de betrouwbaarheid van dit gedeelte. En om de samenhang te laten zien met het geheel, lezen we wat er voor staat en ook wat er na komt. En ik heb drie lezers gevraagd om dat te lezen: Piet van Dijk, Corina van Renze en Gonnie Munneke. Zij zullen lezen vanaf 7 vers 36 tot en met 8 vers 18.
Op de laatste dag van het hoogtepunt van het feest stond Jezus in de tempel en hij riep: laat wie dorst heeft bij me komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. Hiermee doelde hij op de geest, dat zij die in hem geloofden zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Toen de mensen in de menigte dit hoorden, zeiden ze: dit moet wel de profeet zijn. Anderen beweerden: het is de Messias. Maar er werd ook gezegd: de Messias komt toch niet uit Galilea? De schrift zegt toch dat de Messias uit het nageslacht van David komt en uit Bethlehem, waar David woonde. En zo ontstond er verdeeldheid in de menigte en sommigen wilden hem grijpen. Maar niemand deed hem iets. De dienaren van de hoge priesters en de fariseeën gingen terug. Toen hen werd gevraagd: waarom hebben jullie hem niet meegebracht? Antwoordden ze: nog nooit heeft een mens zo gesproken. Maar de fariseeën zeiden: hebben jullie ook al laten misleiden? Er is toch geen enkele leider of fariseer tot geloof in hem gekomen? Alleen de massa die de wet niet kent, vervloekt zijn ze. Maar Nicodemus, die destijds bij Jezus was geweest, iemand uit hun eigen kring, zei: onze wet veroordeelt niemand, iemand toch pas als hij gehoord is en als bekend is wat hij heeft gedaan. Ze zeiden tegen hem: kom jij soms ook uit Galilea? Zoek het maar na, dan zul je zien dat er uit Galilea geen profeet kan komen. En daarop ging iedereen terug naar huis.
Jezus ging terug naar de Olijfberg en vroeg in de morgen weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe, hij ging zitten en gaf hun onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en de fariseeën een vrouw bij hem, die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus: meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan? Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden, gingen ze weg, één voor één, de oudsten het eerst, en ze lieten hem alleen met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar: waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, Heer, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga nu maar naar huis en zondig vanaf nu niet meer.
Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. De fariseeën wierpen tegen: uw getuigenis is niet betrouwbaar, want u getuigt over uzelf. Maar Jezus ging verder: ook al getuig ik over mijzelf, toch is mijn getuigenis betrouwbaar, omdat ik weet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik naartoe ga. Maar u weet niet waar ik vandaan gekomen ben of waar ik naartoe ga. U oordeelt met menselijke maatstaven, maar ik oordeel over niemand. En wanneer ik toch een oordeel vel, is mijn oordeel betrouwbaar, omdat ik niet alleen ben, maar samen met de Vader die mij gezonden heeft. In uw wet staat geschreven dat het getuigenis van twee mensen betrouwbaar is. Wel, ik getuig over mezelf en de Vader die mij gezonden heeft, getuigt over mij.
Bedankt. We gaan zingen Psalm 141, de versen 1, 2, 3 en 9 over spreken en zwijgen. Psalm 141, 1, 2, 3 en 9. preek zingen we uit Psalm 9, de versen 5, 6, 7 en 8. Over mensen die God zoeken in hun leven en bij Hem veilig zijn. De preek van vanmorgen gaat over stenigen of steunen. In dat gedeelte, Johannes 8, vers 1 tot 11, gebeurt er iets tussen vier mensen of groepen van mensen. Je hebt de vrouw en Jezus natuurlijk. En dan de schriftgeleerden en fariseeën als derde groep. En tenslotte de mensen die toekijken en meeluisteren, die erbij staan. Publiek, zeg maar. En onder de vertelling wordt je aandacht meegetrokken als lezer naar elk van die verschillende groepen en mensen. En dan gebeurt er ook wat met jou. Dan gebeurt er wat met jou. Tenminste, dat is de bedoeling. Ik wil eerst die verschillende personen eens bij langs gaan en dan kijken wat er met ons gebeurt. Want eigenlijk zijn wij zelf de vijfde groep, de meekijkende lezers en luisteraars. Allereerst die vrouw, ze staat in het midden. Centraal gezet, kijk maar in vers 9, daar staat dat. Ze is er naartoe gehaald door de groep van geestelijke leiders, maar vervolgens laten ze haar staan. Die geestelijken kwamen niet voor die vrouw. Ze laten haar ook doodleuk aan haar lot over. In feite wordt ze door die groep mannen misbruikt. Beschuldigd van seksueel wangedrag. Maar om het leven van die vrouw maken die mannen zich niet druk. Ze hadden haar alleen maar even nodig om Jezus te grazen te nemen. En daarvoor zetten ze haar te kijken. Maar als ze voor de leiders heeft afgedaan, dan maakt Jezus contact met haar. En wat er tussen haar en Jezus gebeurt, is van een totaal andere orde. Jezus laat een onuitwisbare indruk in haar leven achter. Heel anders dan die mannen die haar geestelijk of lichamelijk misbruikten. En dan Jezus zelf, het gaat natuurlijk om hem. Want deze geschiedenis staat in het grote verhaal over hem. En dan vooral, wat betekent hij nou voor de mensen? De Heer Jezus wordt hier uitgeprobeerd, hij wordt getest op zijn geloofwaardigheid. Het evangelie wil toch dat we in hem geloven. Daar is alles op afgestemd. Er wordt verteld over Jezus' wonderen. Over wat het doorgeeft van zijn woorden. Wat het laat zien over zijn gedrag. En hier is Jezus' geloofwaardigheid dus in geding. Dat blijkt uit het voorafgaande. En dan zie je ook dat Johannes 8 er precies tussen past. Mensen vragen zich af, wie is nou toch die Jezus? Is hij niet de profeet die God zou sturen? Het moet haast wel, zoals hij over God vertelt. En zoals hij dat uitlegt en toepast, adembenemend. Zo absoluut verschillend van de mensen zelf. Zelfs tempelwachters die hem moeten oppakken, raken in de ban van deze Jezus. Maar nee, zeggen de leiders, Jezus kan helemaal niet de profeet van God zijn. God stuurt geen noordeling uit Galilea. Iemand die het in Jeruzalem en de heilige tempel wil maken, moet toch echt met betere papieren komen. Deze Jezus is het niet. En het vervolg van deze geschiedenis gaat door op diezelfde vraag. Want Jezus laat zich uit over zichzelf. Hij zegt, ik ben het licht voor de wereld. En hij is nauwelijks uitgepraat of je hoort de fariseeën al reageren. Dat zeg jij zelf. Maar wat iemand van zichzelf beweert, ja, dat is daarom nog niet waar. Heel de discussie draait dus daarom. Om Jezus geloofwaardigheid. En hier wordt Jezus getest met die vrouw. De test is wat Jezus zal beslissen. Wat beoordeelt hij als recht voor God? De veroordeling of de vrijspraak? Wordt het stenigen of steunen? Want neemt Jezus het op voor de wet van Mozes? Voor de wil van God? Dan kiest hij tegen deze vrouw. Een keus tegelijk om aan de kant van de geestelijke leiders te gaan staan. Die mensen veroordelen. Terwijl Jezus toch steeds had gezegd dat hij was gekomen voor zondaar. Nou, laat hij dat maar eens tonen dan. We zijn benieuwd. Maar als Jezus het opneemt voor deze vrouw, dan kiest hij tegen de wetten van God. Dan maakt hij zichzelf zwak als tegenstander van de religieuze wetgeving. Een derde weg lijkt er niet te zijn. En dat is meestal zo in de buurt van de wet. Het is logisch, je volgt die of je volgt die niet. Dat is helder. Het is één van twee. En toch gaat Jezus een derde weg. Hij is aan het onderwijzen. En daarbij raakt hij, als altijd, hij raakt de mensen tot in het diepst van henzelf. Bij Jezus gaat het om wie jij bent. Jij mag een mens zijn die uit Gods geest herboren wordt. En vanuit die hemelse identiteit kom jij tot een keuze voor gedrag. Dat is Jezus' benadering, om mensen recht te doen voor God, zoals God jou aanvaardt. Je mag leven vanuit boven en niet langer van beneden uit, van jezelf uit. Als je dat doet, vanuit jezelf leven, dan krijg je als vanzelf dat er accent, nadruk komt te liggen op wat je niet goed doet, op je zonden en je fouten, je gebreken. Dan komt er als vanzelf nadruk te liggen op jouw gedrag, wat je doet of laat. En de godsdienstige traditie toetst vooral op gedrag. Daar komen de schriftgeleerden en fariseeën mee. Ze gaan voor gedrag dat overeenkomt met de wetten. Op zich lijkt dat altijd helder en kloppend. Maar intussen verwisselen ze gedrag met identiteit. He, mensen van het goede gedrag, nou, die zullen ook wel de goede instelling hebben. Als je kinderen naar een gereformeerde school stuurt, dan zal het wel goed zijn. En als je op de ChristenUnie stemt, dan zal het wel goed zijn. Ja, dat nemen ze aan. Dat hebben wij ook lang aangenomen, op die manier. Maar in feite kom je dan aan de echte instelling van mensen niet toe. En dan ga je voorbij aan wie mensen echt zijn voor God. Jezus weet wie hij zelf is. Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft het licht dat leven geeft. De duisternis, dat is het rijk van het kwaad, van de zonde. Het mensenbestaan beheerst door leugens. Maar dat is zonde natuurlijk. Zonde is altijd een leugen. Gaat altijd in tegen de werkelijkheid en die is van God. Jezus kent dat. Hij weet dat er altijd iets achter het gedrag van mensen zit. En hij komt om mensen te bevrijden. Vrijheid door licht. Want in het licht van God mag jij ontdekken wie je echt mag zijn. Dus als Jezus onderricht geeft, dan doet hij meer dan uitleggen. Dan is hij bezig mensen recht te doen. Te herstellen. In het recht dat God op ze heeft. En dat is een bevrijdend recht. Geen neerdrukkend en geen veroordelend recht. Jezus is uit op veiligheid. Jezus is uit op aanvaarding. Jezus is uit op vernieuwing. Dat is de derde weg die Jezus gaat in deze situatie. Terwijl hij maar twee keuzemogelijkheden lijkt te hebben. En iedereen die de wet kent, die kent ook maar twee mogelijkheden. Je gedrag strookt met de wetten of je gedrag strookt er niet mee met die wetten. Helder toch? En die vrouw die kent er ook niet meer dan twee. Ze staat te wachten op haar veroordeling. Maar Jezus geeft haar veiligheid. Geen misbruik. Jezus schenkt haar aanvaarding. Ook ik veroordeel je niet. Dat kan toch niet? Daar moet je eens over nadenken. Deze vrouw. Iedereen wist het. Ze stond echt naast de wet. Nee, ze stond tegenover de wet. En dan heb je Jezus zegt, ik veroordeel je niet. Wat zullen we nou hebben dan? Vindt Jezus de zonde soms niet erg? Nou, dat kun je toch moeilijk aannemen. Ik veroordeel je niet. Dat is wel heel apart. Nou, daar ben je bij het punt waar het om gaat bij wet en genade. Vanmorgen de laatste keer dat ik het erover heb. In september gaan we weer verder. De laatste keer wet en genade. Dit is het punt waar het om gaat. Jezus wil naar vernieuwing van haar leven. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. Stop met je gedrag. Want, let op de volgorde. Want ik kom je een nieuwe instelling en een nieuwe identiteit geven. Want Jezus heeft gezegd, ik ben het levende water. Jezus biedt het echte leven aan. En alle vergiftiging met zonde wil hij bestrijden. Wegnemen. Wegdoen. En mensen laten leven met hun schepper. Voor eeuwig. Ik veroordeel je niet. Jezus geeft mensen de ruimte. Daar mag je beginnen. Niet vastgepind op je zonde. Niet vastgezet onder de wet. Maar teruggebracht bij God door genade. Daar mag je beginnen. Kom ik straks op terug. Dit is Jezus. En de examencommissie. Hoe zit het daarmee? Wat vindt die ervan? De geestelijke leiders, hè, want die kwamen toch onderzoek doen. Benieuwd wat hij hiervan gaat maken. Maar nou hebben we hem echt te pakken. Voor hen stond bijvoorbeeld al vast dat deze Jezus uit Galilea zou afgaan. Maar, wat gebeurt er? Wat gebeurt er met hen? Zij komen zichzelf tegen bij Jezus. Ze hadden nog niet door wie ze zelf waren. En dat gaat nu beginnen. En het begint bij de oudsten. Je hoort ze het als het ware zichzelf afvragen. Dat ze tegen zichzelf zeggen van wie ben ik dat ik dit hier sta te doen. Wie ben ik dat ik deze vrouw wil helpen veroordelen? Welke instelling heb ik zelf? Wie ben ik dat ik dit kwaad denk te kunnen bezweren? En die vooraanstaande geestelijken gaan af. De kring lost op. Alleen nog de vrouw met Jezus. En Jezus die heeft dan die woorden gesproken die we er altijd uithalen. Het is toch een soort gezegde geworden: wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. En omdat we het eruit gehaald hebben, is het een dooddoener geworden. Ja, wie zonder zonde is, hallo, mag ik er niks meer over een ander zeggen? Dooddoener. Jezus gebruikt het als levendoener. Hij opent daarmee voor iedereen de derde weg. Hij laat mensen zichzelf ontdekken bij God. Ik ben het licht voor de wereld. Ik ben het levende water. Wat mag jij dan zijn? Bij God, door mij. Het publiek, de mensen die erbij staan, wat vinden ze ervan? Naar wie zou hun sympathie zijn uitgegaan? Wat had volgens hen de uitkomst moeten zijn? Hoe reageren ze op deze onverwachte uitkomst? Deze derde weg die niemand eigenlijk doorhad. En dat zijn vragen die over het publiek van toen naar de lezer van nu toe komen. Ze komen naar ons toe. Want wij zijn nu de doelgroep van het verhaal. Wat leer je hieruit? Wat ontdek je hieruit over jezelf? In wie herken jij nu jezelf? Ja, misschien wel in die vrouw. De persoon die voorwerp van bespreking wordt. En dan kun je ook een man zijn hoor. Als je voorwerp van bespreking wordt. In de publieke ruimte van het kerkplein. En van het schoolplein. Of van de kring. Mensen om je heen die vinden dat ze hun afkeuring moeten laten blijken. Want ja, dit kan toch niet. Hebben hun oordeel klaar en vinden dat ze het recht hebben jou hun veroordeling mee te delen. In wie herken jij nu jezelf? In die veroordelende geestelijken misschien? Nou, dat lelijke spiegelbeeld gaan we liever nog even uit de weg. Want als mensen van de kerk zijn we er toch zeker niet op uit om Jezus te gaan toetsen. Kom zeg. Nee, maar het gaat ons intussen wel om de geloofwaardigheid van de kerk en om de waarheid van het evangelie. Mensen die in hun gedrag afwijken van de wetten van God, dat kan toch niet? Daar hebben we zorg over. Ja? Welke zorg? Welke zorg? Dat je het kwaad moet bezweren? Of heb je echte zorg over de instelling en de identiteit van die ander?
dat die blijkbaar niet doorheeft wat Jezus kan en wil geven. Om je te bevrijden. Om mensen veiligheid te geven. Om mensen te aanvaarden. Ook in de kerk wordt vaak veel op gedrag gestuurd. Gedrag. Waar blijft de tucht? Vragen we ons dan af. Hè? Waar blijft de tucht? Ja, dat ligt dan niet aan de tucht. Dat ligt wel aan de manier waarop we die dan menen te moeten hanteren. Het hoe blijkt steeds weer de grote vraag te zijn. Die vraag die heb je niet, die vraag hoe, die heb je niet als je denkt de wet is toch helder? En dat je die wel of niet houdt. Het hoe is geen vraag voor je als je denkt dat het tuchter is om verkeerd gedrag aan te pakken. Als al die gekkigheid maar wordt toegelaten in de kerk, waar blijven we dan, hè? Moet niet mooier worden, zeg. Het moet duidelijk zijn wat mag en niet mag. Vaak draait het om zorg, echt wel, zorg die ingegeven wordt door angst. Angst die het kwaad wil beheersen. Waar blijven we als alles maar kan? Heel menselijk. Dat is heel menselijk. Dingen beheersbaar proberen te houden. Dat doet iedereen. Of het nou gaat om geluk. Of om gezondheid. Ja, ja. Of om de toekomst. Of om geld. Om regels. Om gedrag. Om milieu. Je ziet het nu weer terugkeren, hè, in onze samenleving. Het moet afgelopen zijn met het gedoogbeleid. Ja. Dat is de andere weg die we kennen. Hard aanpakken of gedogen, twee wegen. Jezus heeft de derde weg. Beheersbaar houden. Dat wil eigenlijk iedereen. Maar als Jezus nou je Heer is, hoe gaat het dan? Nou, niet alles kan, hè. Dat is duidelijk. Maar hoe is dat duidelijk? Hoe is dat helder? Want intussen gaat het ons vaak niet om die mensen die we veroordelen. Daar kunnen we ook niet zo goed mee omgaan. Trouwens, ze komen toch ook niet meer in de kerk. Je ziet ze nergens meer. Nee, jij ziet ze nergens meer. Dat is het precies. Jezus legde contact met die vrouw. Onder het spel van die leiders heeft hij steeds wat in het zand zitten schrijven. Zo van, hier hoor ik niet bij. Hier wil ik niet mee te maken hebben. Maar nu richt hij zich op. En hij spreekt die vrouw aan. Hij ziet haar staan. Zoals, daar mag je dan toch van uitgaan. Zoals God haar ziet staan. God die nergens aan voorbij kijkt. God die nooit zonde zal afdoen met is niet zo erg hoor, gedogen we wel. En de God die door Jezus mensen een nieuw bestaan, een nieuwe identiteit geeft. Wie ben jij in Christus Jezus? En dat doet wat met je. Dat. Wil jij iets voor jezelf herkennen hierin? Dat mag graag zelfs. Maar wel op deze voorwaarden. 1, 2, 3, 4. Hallo, goed. Nou, met Jezus krijg je in de eerste plaats scherp oog voor de zonde. Luister, ik zeg met Jezus krijg je scherp oog voor de zonde. Jezus zelf heeft dat natuurlijk ongelooflijk goed door. En hij gaat de confrontatie niet uit de weg. Naar de leiders toe niet. En naar deze vrouw toe niet. Maar hoe? Jezus veroordeelt haar niet. Hij geeft haar ruimte. Daar zou ik nog op terugkomen. Jezus geeft haar ruimte om nu zelf haar verantwoordelijkheid te nemen. In het licht van het niet veroordeeld worden. Snap je? Daar begint. In het licht van het niet onder de wet, maar onder de genade leven. Daar begint. Ze mag vanaf nu gaan leven met een door God aangeraakt hart. Want met Jezus krijg je vertrouwen in de overmacht van Gods genade. Wat de wet niet klaar kan krijgen vanwege de macht van de zonde, dat krijgt Gods liefde klaar door de macht van zijn genade. Met Jezus ga je voor de genezende kracht van de geest. Wat zegt Jezus tegen haar? Ga naar huis. Dat is mensen hun eigen keus laten. Wat gaat deze vrouw nu doen? Jezus blijft niet achter haar aanlopen. Niet om haar te controleren. Niet om haar nog weer eens te waarschuwen. Niet om haar nu eens goed in de gaten te houden. Ga naar huis. Jezus laat haar gaan. Gods liefde en Gods geest, daar kan zij het nu mee doen en leren doen. In wie herken jij je het meest? Ik hoop in Jezus. Willen wij ons soms spiegelen naar Jezus? We kunnen toch niet aan hem tippen? Nee, dat klopt. Dat klopt. Maar deze Jezus is wel Heer van de kerk. En hij wil ook Heer hier zijn. Hij wil ons blijven inspireren. Ook als hij ons in de spiegel laat kijken. Bij Jezus vinden we leven. Een leven dat een andere richting uitgaat dan van zonde en veroordeling. Een leven dat bloeit door de liefde van God. In de geest van Jezus. Ga met elkaar maar naar huis. En ga vooral de derde weg. Amen. gaan luisteren naar het nieuwe leven wat God ons wil geven aan de hand van zijn geboden. En dan zingen we gezang 153, zoals een arm vertroostend om mij heen, zo teder ligt uw liefde om mijn leven. Gezang 153 heeft een lastige melodie. We zingen hem op de melodie van gezang 174, waar we ook mee begonnen zijn vanmorgen. Straks gezang 153 op de melodie van gezang 174. In Christus spreekt God ons aan. Ik ben de Heer je God. Ik heb je bevrijd uit de slavernij van de zonde. Ik heb je vrijgekocht van de duivel. Ik wil jouw God zijn. Een andere God heb je niet nodig. Ik heb je lief. Eer mij zoals ik je gezegd heb. Mijn manier geeft namelijk vrijheid. Gebruik mijn naam. Want mijn naam redt jouw leven en dat van je naaste. Gebruik mijn dag als een rustdag. Om te rusten van jezelf en te genieten van mij. Respecteer je vader en moeder, want door hen leer je mij kennen. Bescherm het leven van je naaste. Ik bescherm het jouwe toch ook. Bewaar het geheim van man en vrouw. Ik maak hen één in mij. Respecteer wat van een ander is. Want ik zorg toch voor je. Wees trouw in wat je zegt. Zo heb je mij ook leren kennen. Kortom, samengevat. Ik vervul het verlangen van je hart. God en je naaste lief hebben. Laten we zingen.
Thank you.
bidden. En in ons voorbeden ook Henk en Ea aan de Heer opdragen. Gisteren is de chemokuur begonnen voor Henk. Zelf omschreef hij de dag daarvoor nog als, ja, morgen gaan ze gif in mijn lichaam spuiten om me beter te maken. Laten we daarom bidden samen. Ik wil ook aan de Heer opdragen de mensen die in de Oekraïne zijn, daarheen gereisd zijn afgelopen week. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, we danken u voor uw liefde, de warmte daarvan, de zegen van het leven van Jezus hier op aarde, hoe hij mensen tegemoet kwam, ook ontdekkend, opdat ze water zouden drinken bij hem als dorstigen, opdat ze in het licht van hem zouden gaan staan, duister als ze zelf zijn. En dat woord van u, dat komt ook steeds naar ons toe en daarvoor danken we u. We hebben het niet minder nodig. Dank u wel dat Jezus Christus hier in woorden en daden zo duidelijk liet blijken dat hij van u is, van u komt en dat we in hem uw liefde over ons leven mogen ontdekken. En mogen leren om zelf en elkaar in het licht van die liefde te bezien, te ontmoeten, te helpen, te steunen en niet te stenigen. Heren, het blijkt zo vaak weer dat waar wij onze logica al klaar hebben, dat u daardoor heen breekt. Dat u het weer anders doet. Dank u wel dat wij dat ook mogen leren, dat we dat van u meekrijgen, door uw evangelie. En ook daaruit blijkt uw lieve zorg voor ons. En uw zorg hebben we nodig, op allerlei manieren. Heren, we bidden u voor Henk van Biezem in het ziekenhuis en Ea hier in de kerk. Samen in verwachting, op verschillende manieren. In verwachting van nieuw leven, maar ook in verwachting van wat u zult doen van dag tot dag, nu de chemokuur bij Henk begonnen is. Heren in de hemel, u weet het, wat we verlangen, zo verlangen. Wilt u door deze behandeling herstel geven? Genezen. Heer in de hemel, we staan erbij en vooral Ea maakt het mee. Ze ziet het, ze hoort het, ze voelt het. Wilt u hen samendragen en hen krachtig maken, ook als de verzwakking gaat intreden. Wilt u hen dan krachtig maken om vast te houden aan u en aan uw dagelijkse zorg? Laat zo uw liefde aan hen blijken. En heren, laat het in uw wil besloten zijn om langs deze weg Henk te genezen. Vader in de hemel, we komen bij u om u te danken dat u de Oekraïne-reizigers veilig op de plaats van bestemming hebt gebracht. Dank u dat u hen onderweg steeds hebt beschermd met elkaar. En we bidden, geef dat ze, nu ze er zijn, dat ze ook dat kunnen doen waarvoor ze gegaan zijn, kunnen helpen, steun bieden. Heer in de hemel, wilt u ze ook daar bewaren en geven dat het ook hun eigen levens mag opbouwen. En ja, wat ze daar te zien en te horen krijgen en meemaken. Dat het een bouwsteentje mag zijn in hun leven, voor u en met u. In de ontmoeting met kinderen van u daar, in zo heel andere omstandigheden. Heren, wij bidden u voor degene onder ons die geplaagd worden door ziekte, soms langdurig. U kent hen. Wees bij hen. Wilt u hen kracht geven om goed te letten op wat u laat zien en wat u doet in mensenlevens. Want daaruit mogen mensen kracht putten om u te volgen. Helpt u om dat te doen. En als het mag wilt u herstel en genezing schenken. Want alles ligt besloten in uw handen. U bent de enige die almachtig bent. U bent ook de enige die pure liefde bent. U bent degene die mensen kent. U bent ook degene die mensen inzet. Daar waar u ze nodig hebt. Op de manier waarop u ze nodig hebt. Help ons dat te erkennen. En u daarin te aanbidden. Heer, wees met ons allen. Omring ons in uw liefde. En geef dat wij die liefde ook uitstralen. Gewoon daar waar we leven, wonen, werken. Vader in de hemel, we bidden u voor de kinderen van de basisschool. Die nu nog 2 weken te gaan hebben. Terwijl alle anderen in dit land al vakantie hebben. Wilt u ze helpen om die laatste 2 weken ook op een plezierige manier door te komen. Wees ook met de onderwijzers en onderwijzeressen, wilt u ook hen helpen. Wilt u ze allemaal beschermen, wees met hen die op vakantie zijn. Geef dat ze goed kunnen uitrusten en ervan genieten kunnen. Heer in de hemel, in uw armen zijn wij allemaal. Hou uw armen om ons heen, waar we ook zijn, in welke omstandigheden ook. Voor u is niks te machtig. Almachtige God, trouwe en liefdevolle Vader, in Jezus' naam roepen wij u zo aan. Amen. Onze liefdegaven zijn vandaag bestemd voor de zending in de Oekraïne. Dus voor het werk van Henk en Ria Drost, zeg maar, die vorige week bij ons waren. Thank you.
liggen met heel je leven in zijn schoot. Onze slotzang, lied 15 uit het liedboek, vers 1 en vers 2. Van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen.